Nou, in deze nieuwe Burn-up Poly podcast gaan we het hebben over depressie. En over het verschil tussen depressie, somberheid en manische depressie. En hiervoor hebben we een hele bijzondere gast uitgenodigd, namelijk Cornelie Egeli. De auteur van van Pillendoos. Een waanzinnig boek over de ups en downs van een manisch depressieve vrouw. En nou, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En we hebben natuurlijk ook Barbara Kok hebben aan tafel.
Goedemorgen.
Cornelie, mensen weten vaak niet wat het verschil is tussen depressie, manische depressie, somberheid en een burn-out. Mm-hmm. Kan jij ons meenemen in wat een depressie is?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het wordt dikwijls over één kam geschoren. Een burn-out is een fenomeen wat je krijgt op het moment dat je echt over je grenzen heen gaat. Te lang doorwerkt, misschien in een ingewikkelde relatie zit. Je gaat over je grenzen heen. Vanuit de burn-out kan er weer een depressie ontstaan. Maar dan heb je toch wat te maken met een chemische disbalans. En een depressie is echt wel het gevolg van ook overwerken, ook te veel hooi op je vork nemen. Maar niet iedereen die burn-out heeft, krijgt ook een depressie. En bij een depressie heb je echt de symptomen van, nou ja, uiteraard somberheid, te weinig of juist te veel eten, heel veel willen slapen of juist heel weinig. En dat lijkt ook wel op burn-out, maar het heeft toch een groot verschil. Het belangrijkste verschil is eigenlijk dat je bij een depressie suïcidale neigingen krijgt. En dat krijg je gelukkig niet bij een burn-out. Bij een burn-out kun je nog genieten van bijvoorbeeld een mooie film of een fijne wandeling. Maar bij een depressie valt de levenssappen, de levenslust valt als het ware weg.
Ja, in je boek omschrijf je ook dat alle kleur echt letterlijk
ook... Ja, je hebt een soort van grijze deken over je hoofd. Zo'n zware lode deken lijkt het wel. En echt werkelijk alle glans wordt minder, de glans van het leven. Maar ook je smaak, ook je geur. Mensen die corona hebben gehad weten hoe het is om je geur en je smaak te verliezen. Dat heb ik altijd als ik depressief ben. Ja. Dus je eet ook minder, waardoor je af kunt vallen. Dat klinkt heel leuk voor de dames. Maar je moet ook heel goed blijven eten om juist de mineralen en vitamine en goede voedingsstoffen te krijgen. Dus dat is wel een belangrijk punt.
Ja.
Maar je kunt ook juist heel veel willen eten. Hè? Veel chocola, veel chips, veel zoetigheid. En we weten inmiddels dat dat ook niet goed is.
Nee.
Al die suikers.
Hoe ziet dat er dan van buiten uit, zeg maar? Want dit is van hoe je je voelt als op het moment dat je depressief bent.
Mm-hmm.
Maar hoe ziet het er voor anderen uit op het moment
dat... Ja, dat is soms helemaal onzichtbaar.
Ja.
Vooral vrouwen, die kunnen zich ook mooi opmaken, haar goed doen. Je kunt jezelf heel goed maskeren en net doen alsof het goed gaat. In alle eerlijkheid, als ik in een depressie zit, dan maak ik me bewust niet op. Omdat ik heel veel huil. Ik ben dan echt heel verdrietig. Om alles en om niets. Dus het is heel gek. Want de omstandigheden zijn verder hetzelfde. Ik heb nog steeds mijn kinderen en mijn man en mijn huis. Maar dan toch komt er die wanhoop, waardoor ik veel huil. En ja, ik ben altijd heel eerlijk over of ik depressief ben of niet. Omdat ik merk dat het lucht geven daaraan, erover praten en het uitleggen, is ontzettend vermoeiend. Maar ik kies ervoor om dat te doen. Ja. Ook omdat ik inmiddels de rol van ambassadeur op me heb genomen. Maar ook omdat ik het belangrijk vind dat mijn kinderen zien dat mama een ziekte heeft en niet zich aanstelt.
En heb je dat altijd op die manier gedaan ook?
Nee, niet. Want mij werd vroeger, met alle respect, verteld dat ik er juist niet over moest praten. Het was altijd van luister naar anderen en hou je mond dicht. Vertel gewoon niet wat er aan de hand is. En ik zag aan mijn vader, die dus ook heel veel last had van depressie, hoe ontwrichtend dat was. En hij zat gelukkig in een hockeyteam waarbij de mannen juist wel graag naar hem luisterden. Dus dat was zijn redding. En ik merkte gewoon dat als je het bespreekbaar maakt, zonder al te veel aanstellerig te zijn of als slachtoffer te gedragen, dat mensen eigenlijk heel graag naar je luisteren.
En hoe maak je dat bespreekbaar?
Nou, door gewoon heel concreet te zeggen dat het echt heel slecht gaat. En ja. Zo slecht dat, dat ik eigenlijk het liefst eruit wil stappen. En dat is natuurlijk heel erg pittig om zoiets te zeggen. Ja. Voor mij, maar ook voor de ontvanger. Maar dat is mijn realiteit op dat moment. En dat duurt maar 2 tot 6 weken. Maar dan ben ik zo ziek in mijn hoofd dat ik, de wens heb om eruit te stappen. Maar dat is wel een verkapte wens, want ik wil natuurlijk niet echt dood. Maar ik wil graag een leven zonder depressie.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel een hele belangrijke boodschap.
Ja, dat haalde ik ook uit je boek. Dat je dus de wil hebt om te leven, maar dat je je pijn niet wil voelen.
Nee. Maar dankzij Barbara, met de emotietraining, hoop ik dat ik bij de eerstvolgende depressie, dat ik het echt kan doorstaan zonder al die verhaaltjes erop te plakken. Dat hoop ik eerlijk gezegd.
Ja, Bart, kan je wel een beetje vertellen wat je hebt hoe dat eraan toe ging?
Nou ja, het is heel prachtig dat er al in dit eerste stukje wat Cornelie benoemt heel veel langskomt. Het gaat natuurlijk eigenlijk over onze angst om kwetsbaarheid te voelen.
Mm-hmm.
Het is zo eng om je kwetsbaarheid te voelen. Dat geldt denk ik voor iedereen.
Ja.
En bij Cornelie is het natuurlijk een leven lang al angst om je zo vreselijk rot te voelen. Dit is gewoon niet te vergelijken bij je een beetje kwetsbaar voelen. Dus één ding, er is een manisch-depressieve situatie, dat is ziek. Hè? En dat is iets anders dan we gaan eventjes naar binnen en we gaan eventjes kijken of we iets kunnen fixen. Dat wil ik wel even noemen.
Ja, ja, ja.
En dat was ook wel onze consensus in het verhaal. Maar ik weet dat het heel belangrijk is in het leven om je emoties toe te laten.
Ja.
Dus dat was onze insteek. We gaan gewoon voelen.
Ja, en ik weet, ik heb een innerlijk kind therapeutenopleiding gedaan. Dus ik ben wel een beetje gelouterd en gemangeld. Maar ik vond het heel verfrissend om het weer even tot me te nemen, jouw informatie. Grappig genoeg ben ik gestopt met alcohol drinken. En alcohol was voor mij echt een manier om te verdoven. En sinds ik geen alcohol meer drink, moet ik echt door die pijn heen. En dat gaat prima.
Het gaat prima.
Ik krijg nu kippenvel in mijn hoofd. Ja. Dat is voor mij altijd een teken dat ik iets raak. Maar roken, eten, gokken,
allemaal vermijdingsstrategie.
Seks, allemaal
om precies te vermijden, om te voelen.
Ja, en heel herkenbaar voor veel mensen.
Voor heel veel mensen, hè? Ik bedoel, iedereen om me heen drinkt.
Depressie of niet? Nee. Gewoon echt.
Nee, maar iedereen heeft een verslaving. Ja. Ieder mens heeft een verslaving. Het kan een hele geciviliseerde zijn.
Ja.
Maar ieder mens heeft een verslaving om te vermijden. Dat is een het is een vermijdingsstrategie. Is voor ons een overlevingsstuk. Ja. We vermijden de straat op over te steken als een auto aankomt, want dat is gevaarlijk. Dat doet ons brein, die vermijdt dat je gevaar loopt. En in het loop van ons leven hebben we al gevaar, pijn, angsten gevoeld. En dus hebben we ontdekt dat we dat willen vermijden. Dus het brein is ervoor om dat te vermijden. Onze vermijdingsstrategie is 85% van de dag actief. Ook 's nachts. Dus dat is heel zelfsprekend. Nu benoemt Cornelie inderdaad die narcotisering die we dan opzoeken. Mm-hmm. Om niet te hoeven voelen.
Ja.
En dat is dus eigenlijk onze interne vijand. En dat is zo zonde dat we dat doen. En wel heel menselijk. Maar het is dus ook mijn wens dat iedereen gaat ontdekken dat je kan openen om te voelen. En dat er dan niets aan de hand is.
Ja.
Je gaat voelen, maar je hoeft niet meer die angst om daar naartoe te gaan mee te maken.
Nou, ik vind het echt heel interessant. En we hebben het dus eergisteren gedaan. En nogmaals, ik ben heel benieuwd hoe ik jouw oefening kan inzetten op het moment dat ik weer heel diep zit. Want ik heb inderdaad angst om de angst. En angst om de wanhoop.
Ja.
Dus als ik die al mag doorvoelen, ben ik heel benieuwd. Dus dat laat ik je weten.
En het wordt een oefening.
Ja, het is een oefening. Maar we hebben samen, in alle eerlijkheid, hebben we het over financiën gehad. En ook over een bepaalde vriendschap met iemand. Hè, of ik dat nog moest doorzetten of niet. Maar het doorvoelen is zo bijzonder.
Voor al die thema's.
Voor alle thema's. Ja. Dus nou is er nog steeds geen geldboom in mijn tuin die groeit en bloeit. Maar wie weet brengt dit ook weer opdrachten. En angst om geld, angst om vriendschap, angst om te verliezen. Weet je?
Daaruit te mogen groeien. En dan, dat hoop ik dan ook voor jou, in vertrouwen te gaan komen dat je hier voortaan iedere keer jezelf voor kan openen. Mm-hmm. En dan kom je natuurlijk in een soort universele
vrijheid,
maar ook aantrekkingskracht naar het positieve. Ja. He, de law of attraction gaat hierover natuurlijk.
Ja, want daar hadden we het ook nog over. Dat ik eigenlijk al heel lang, sinds The Secret is uitgekomen en daarvoor al, ben ik een enorme voorstander van affirmaties en visualisaties. En ik heb altijd het gevoel dat het bij mij niet beklijft. Het gaat als een emmer met een gat, zo ploept er weer uit.
Ja, omdat daar een soort saboteur zit.
Ja, die denkt, ja, het zal wel.
Over wat je doet. Kijk, het aantrekken van wat je wenst gaat natuurlijk over de trilling van het gevoel.
Ja.
Maar wat wij doen met affirmaties is een soort cognitief verhaaltje van, nou ja, dat wordt het, of dat wil ik dat het wordt. Dat is helemaal niet waar het over gaat. Het is geen universele wet.
Nee.
De universele wet is dat je voelt dat je bent waar je wil zijn en dat je zo dat ook aantrekt.
Ja, en sinds maandag, ja, ik wil je niet te veel voor afgoden en zo, hè, of te wieroken, maar sinds maandag heb ik er gewoon vertrouwen in. Ik heb vertrouwen dat het goed komt. En bij elke obstakel of elke uitdaging weet ik mag voelen en laat het er maar zijn.
En that's it.
Ja.
Jij laat je nu niet meer door angst leiden.
Nee.
En je beseft dat angst dus een gedachte was die je de hele tijd aan het geloven was.
Ja.
En het is wel heel menselijk dat we dat doen. Want angst is natuurlijk heel vaak, dat zit daar, dat zeiden wij ook, hè, maanden, zit daar helemaal onderop bij doodsangst. Er zit een enorme pool op angst. Maar het is natuurlijk niet de waarheid. Het is het brein dat je wil behoeden voordat er iets fout gaat in de toekomst.
En wat ik dan even toch wil zeggen over depressie en suïcidale neigingen. Het gekke daaraan is dat die levenslust dus volledig wegvalt. Dus ook de angst om dood te gaan valt weg. Sterker nog, je wilt het juist heel graag. Dus dat is waarschijnlijk toch de ziekte of de gekte waar wij bipolaire personen last van hebben.
Nou, dat is wel dan een vraag aan jou. Die wanhoop, hè, waar je het dan over hebt, dat noem je dan dus eigenlijk geen angst meer?
Nee, want je gaat heel erg verlangen. Ik ging bij wijze van spreken de winkelwagentjes likken. Ik dacht, geef mij maar corona. En had ik ook nog een wilsverklaring dat ik niet behandeld wil worden. Maar ja, mijn lichaam is zo gezond en sterk. Dus dat corona-verhaal, daar heb ik helemaal geen angsten voor.
Nee.
0,0. Ja. En ik begrijp wel dat andere mensen dat wel hebben. Maar als je suïcidaal wordt, alle levenssappen zijn uit je lichaam verdwenen.
Is dat een soort afgesloten helemaal van je gevoel?
Nou, bij mij niet, want ik huil nog steeds heel veel. Dus dat is wel een emotie. En ik praat ook, maar ik schaam me gigantisch daarvoor.
En waarvoor?
Nou, omdat ik er oké uitzie. Ik bedoel, ik zie wel dat ik kan er wel mee door. En ik heb veel vrienden en een fijn gezin. En af en toe hapert het natuurlijk bij ons. Maar over het algemeen gaat het goed. En een lieve moeder. En ik heb heel veel inzichten toch in het leven. En je dan zo waardeloos voelen. En zo getrokken worden door die tunnel naar het licht.
Maar dat is natuurlijk
de wens. Je wil heel graag naar het licht waar alles liefde is. Ik lees heel veel over de bijna doodervaring hoor. Dus dit is een spiritueel uitstapje. Maar daar wil je naartoe.
Maar de grap is dat daar natuurlijk eigenlijk al lang is. Mm-hmm. Als je in vertrouwen bent.
Ja.
Ik weet niet of je wel eens iets van Anita Morjani hebt gelezen.
Nee.
Die had ook een bijna doodervaring.
Okay.
En die kon zo prachtig, toen ze terugkwam, vertellen dat het er eigenlijk altijd is.
Ja, ja.
Behalve als je mind de hele tijd tegen je zegt dat die angst waar is.
Maar ik denk dat dat echt wel de psychiatrische ziekte is. Waar ook mensen met OCD en of andere stoornissen, angststoornissen mee te maken hebben. Dat er dus echt een soort van fuik is in je brein.
Juist.
Want ik heb gestudeerd en ik heb heel veel kennis. Ik weet dat die depressie, dat is een fuik. Daar moet je niet intrappen. En toch Ja.
En dan is het toch dat chemische systeem dat denk, van ja. manisch depressief.
Want inderdaad, als ik uit die depressie kom, dan is het eigenlijk heel snel hyperpiep. Omdat ik zo ontzettend blij ben dat ik me weer goed voel.
Ja, dat begrijpen wij.
Dat begrijp je wel. Maar goed, te hoog gaan is ook niet goed. Dus ik moet weer op de rem trappen. Dus het is continu prikkels opzoeken, uit die depressie komen. Zit ik te hoog, dan weer indammen en weer rustig aan.
En dat vond ik zo indrukwekkend in jouw boek. Dat te zien hoe jij het leven doseert.
Marathons dus, lopen hoor.
Oh, lijkt me zo vermoeiend.
Ja. Ja, en ik ben vrij sportief, dus ik ben wel wat gewend. En ook, weet je, 3 bevallingen gehad en bijna baarmoederkanker gehad. Dus ik heb echt wel wat meegemaakt. Maar die depressies, dat is niet te doen. Nee, dat is echt niet te doen. Ik kan me niks ergens voorstellen dan die depressies. En ik heb er nu iets van 40 gehad. Ja. Ja, dat even aan te geven. Dus als mensen zeggen, ik ben zo depressief van corona, dan denk ik, heb je een klinische depressie? Echt chemisch? Of baal je als een stekker dat je niet de kroeg in kan? Of naar je werk of met je vrienden op pad kan?
En dat is dus het hele grote stuk wat we moeten benoemen. Dus alles wat kwetsbaar voelt, mag benoemd worden.
Ja.
He? Dus dat is heel belangrijk. En we hebben natuurlijk heel veel jongeren nu aan de telefoon die het echt heel ingewikkeld vinden. Omdat ze ook totaal dit niet hebben meegemaakt ooit in hun leven.
Ja.
He? Wij de 50ers hebben onze 20ers, 30ers opgevoed met de sky is the limit. En het leven is maakbaar. En alles kan. En nou, hoeveel studies hebben we vandaag de dag?
Ja.
Ten opzichte van 30 jaar geleden.
Ja.
En dat is natuurlijk niet de waarheid. Dat is niet de waarheid van het leven. We mogen nare gevoelens hebben, sombere gevoelens. Je kunt ze aangaan. Maar
zeker.
Dat is heel iets anders dan een klinische depressie.
Ja. Ja, en want niet iedereen raakt gelukkig depressief in deze tijd. Hè? We balen ervan en we zijn er wel een beetje klaar mee. Maar godzijdank is niet iedereen depressief. En wat ik begrijp van de 113 zelfmoordpreventielijn is dat het aantal suïcidegevallen niet heel erg is gestegen. Anderzijds zou het ook een soort van onder de pet houden om het niet aan te wakkeren. Hè? Dus dat, ja, ik ben daar een beetje dubbel in. Maar ze zeggen dat er niet heel veel extra gevallen zijn. Dus...
Nee, ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die zich somber en eenzaam voelen.
Ja, nou en dat is natuurlijk afschuwelijk.
En daar moeten we wat mee. En daarom mag het ook weer bespreekbaar worden.
Ook, ja.
Dat je dus kwetsbaar kan voelen. En als dat nieuw is voor je, dat je dat ook benoemt. Ja. En dat dat dus niet een falen is.
Nee, zeker niet.
En dat is natuurlijk belangrijk in de peer groups van jongeren.
Ja.
Dat ze met elkaar benoemen dat je het gewoon even niet naar je zin hebt.
Ja.
En dat je daardoor niet minder interessant, super tof of succesvol bent.
En dan moet je denk ik ook voor jullie als coaches en begeleiders heel goed vragen naar de symptomen.
Want, zo is het.
Ja, dat is wel heel belangrijk. Want dan kan je een onderscheid maken
tussen
somberheid en balen en die depressie.
Ja.
En wat je vaak ziet, zijn de mensen met een depressie de doorzetters. Zijn mensen die echt knokken en hard werken en er wat van willen maken. En die een masker ophouden.
Nou, dat is mooi. Hè? We zijn met de maskerklas Nederland rondgegaan.
Oh, ja.
Prachtig. En kwamen we ook... Cornelie en ik hebben allebei gestudeerd en hebben allebei... in Leiden bij Minerva natuurlijk daar gek lopen doen jarenlang.
In de mooiste huizen van Leiden.
Begrijp je? Top. En dus zijn wij ook langs gegaan bij al die corpora om daar het bespreekbaar te maken. Heeft Cornelie ook gedaan. En het was zo mooi om daar in Leiden dan te zijn. En die zaal zat helemaal vol met studenten. Mm. En dat er dan op een gegeven moment een meisje opstaat en durft uit te spreken, terwijl al haar vriendinnen eromheen zitten en het niet wisten. Ja, ik ben eigenlijk al 5 maanden depressief.
Ongelooflijk. Ja.
Dus ik vind het vreselijk belangrijk dat we dat met elkaar benoemen.
Ja.
En dat dan zo'n meisje in gesprek komt.
Ja. Ja,
er zat ook 113 zelfmoordlijn bij.
Ja.
Hartstikke leuke vrouw waar we dan Nederland mee rondgaan. En dan is het zo fijn dat iedereen daar vragen kan stellen en het verschil kan benoemen met elkaar. Wat is het verschil tussen suïcidale gevoelens en somber zijn.
Ja.
En het mag. En ik kan er wat aan doen.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk onze missie.
Ja, nou, burn-out en depressie nogmaals lijkt heel erg op elkaar. Maar het grootste verschil is echt dat je van een depressie suïcidaal kunt worden.
Ja, en burn-out is in mijn beleving toch een symptoom.
Ja.
Dat je dus het pad wat je eigenlijk wilde bewandelen en wat niet helemaal gaat zoals je in de beste versie van jezelf zou willen en kunnen doen, afgeraakt bent. Dus dat je op een gegeven moment in een emotionele uitputting terecht bent gekomen, in een chronische stress terecht bent gekomen en inmiddels het lichaam fysiek uitgeput is.
Ja.
Is echt een ander pad dan het pad van depressie.
Ja, wat je wel vaak ziet is dat mensen bij verlies van een ouder of verlies van een kind, verhuizing, dat dat een trigger kan zijn om depressief te worden. Nou, mijn ervaring is met mijn lotgenoten, met wie ik ook wandel, dat het vaak in de familie zit. Het is vaak een erfelijke kwestie. Zeker bij de bipolaire stoornis. Dat is heel erg genetisch bepaald. En ik denk wel dat als je een beginnende depressie hebt, dat hardlopen, goede voeding, praten, dat dat echt heel goed is. Koud douchen, of lekker in een koud meertje zwemmen. Dat is heel goed voor dat brein om actief te zijn. Maar als dat niet werkt, ga alsjeblieft naar de huisarts.
Ja.
En vraag om een verwijzing. En laat je goed informeren.
Maar dat is het, hè? Goede diagnostiek.
Ja, is echt belangrijk. En ook dat de omgeving heel goed luistert. Omdat je, vooral als ouder, hè, ik heb zelf een kind wat worstelt met depressieve gevoelens. En dat die gehoord wordt. En dat wij zeggen ook, voor jou is de coronatijd ingewikkeld omdat je online lessen volgt. Maar wij vinden jouw mentale gezondheid belangrijker dan je schoolprestaties. Natuurlijk willen we dat de jongen goed diploma haalt, maar alsjeblieft, je mag zijn zoals je bent. Ik denk dat dat een les is die vele malen meer beklijft en veel positiever is dan dat die overgaat naar een bepaald niveau.
En dat is wat ik nu wel merk na corona, dat we daar wat bewuster van worden.
Dat denk ik ook.
Dat het de zingeving van onze kinderen belangrijker is dan hun prestaties.
Ja.
En dat de millennial ook ietsje gevoeliger is voor zingeving dan een Mercedes te rijden.
Absoluut, absoluut. Ik moet even lachen, want ik reed door dit prachtige Voorburg hier naartoe. En dan was een jongetje van 16 die zei, daar staat een Jaguar. En die vader zei, nee, je droomt. En inderdaad, er stond een enorme Jaguar. En dat was echt van, ja, dat wil ik ook later, weet je. Toen dacht ik, oh ja, ja, materieel. Ja, nou ja, ik hoop inderdaad dat dat een beetje afvlakt. Ja, niet alsmaar die zucht
blijft
naar de knikkers en naar de presteren.
Corlee, kun je iets meer vertellen over hoe je als ouder of als vriend of als kennis wat voor een ander kan betekenen?
Ja, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je iemand serieus neemt. Eigenlijk ook als iemand somber is, hoor. Ik vind als mensen problemen hebben, luister en probeer je adviezen heel erg voor je te houden. Omdat de meeste mensen met een bipolaire stoornis bijvoorbeeld al heel veel hebben gedaan in het alternatieve circuit. Dus als iemand zegt je moet reiki, je moet voetreflexologie of je moet een rebirthing bad ondergaan. En dat helpt niet, dat maakt je nog radelozer. En het allerbeste wat je eigenlijk kunt zeggen, als je er geen bal van snapt, nou wat vreselijk voor je, ik wens je heel veel sterkte toe. Punt.
Ja.
Als je er niet meer om kan gaan, ik wens je veel sterkte toe. Want alle ongevraagd adviezen is echt pijnlijk.
Ja.
Ja. Ook voor mij nog steeds. Ja.
Nou ja, ik vond het heel mooi om dat ook in je boek te lezen.
Ja.
Ik heb 2 keer meegemaakt, vroeger, echt heel lang geleden, dat ik iemand in mijn omgeving een week heb, voordat diegene zelfmoord had gepleegd, zeg maar, had gesproken.
Zo.
En bij beide zijn overleden.
Ja.
En bij beide had ik het gevoel, in het moment, dat het niet klopte. En de één jongen was op de middelbare school. En ik zei toch na de vakantie. En toen zei hij van, dat weet ik nog niet. En ik wist dat het niet klopte. En toen zei ik, ja joh, ik zie je gewoon na de vakantie.
Ja.
Maar dat was toen voor mij, omdat ik er op dat moment niet mee kon dealen, mm-hmm, dat hij dat zei.
Ja, begrijp ik.
En daarna heb ik best wel een schuldgevoel daarover gehad.
Mm-hmm.
Maar het is zo fijn als je in zo'n moment er wel kan zijn voor de ander.
Maar als we het dan over... Dank je wel voor het delen van het verhaal. Want dat moet voor jou ook heel pijnlijk en indringend zijn geweest.
Ja.
Ik zou je maar niet veel schuldig voelen. Maar dat is iets wat je hebt. Hè? Wat ik alleen wil zeggen is dat je wist niet hoe en wat. Maar je intuïtie wist het wel.
Ja.
En het zou mooi zijn als meer mensen daarnaar luisteren en doorvragen.
Ja.
Of contact opnemen met de ouders. Of met vriendjes. Want... De open zenuw in het licht zetten, dat scheelt al de helft.
Ja.
Want dan mag het er zijn. Hè? Eigenlijk jouw emotietraining weer. En als je het dicht houdt, dan gaat het pruttelen. Ja. Dat is niet oké.
Okay. Dan ga je naar binnen. Dan slaat het naar binnen
ja.
Als dat jij niet goed bent.
Ja, en je wordt echt meegesleurd in bepaalde stemmen of in dwangmatige handelingen. Dat je denkt... Ik moet weg. Ik moet weg van deze wereld. Dus tegenwoordig kun je als omstander ook 113 bellen.
Ja.
En om adviezen vragen. Ik vind ze daar toch echt wel... Ik heb ze zelf ook echt een paar keer gebeld. Ik weet, I know the drill. Dus ja. Ik bel ze niet meer. Want, ja. Maar ik vind wel, als je in het begin voor het eerst suïcidale gedachten hebt... is het heel goed om 113 te bellen. Of te chatten. Misschien nog veiliger.
Ja.
Dat kan allemaal anoniem. En praten is echt bewezen. Praten helpt. En het doorvoelen. Maar daar, zover zijn we nog niet.
Nou ja, dat is het punt. Hè? De vraag aan jou is... Jij hebt een ontdekkingstocht daarnaartoe gemaakt. Toen jij studeerde, wist je het ook nog niet. Mm-hmm. We willen dat al die studenten die nu zelfmoord plegen... of het niet meer weten en daardoor heel zwaar depressief raken...
Mm-hmm.
Een pad weten te vinden om wel erachter te komen.
Ja.
Dus dat er diagnose wordt gesteld.
Ja.
Maar wat is bij jou de grootste belangrijke stap geweest... waardoor je bent gaan praten met mensen? Waardoor je wel het bent gaan vertellen?
Nou, kijk, een klein stukje terug naar mijn opvoeding en achtergrond. Ik heb hele open ouders die altijd hun gevoelens bespraken aan tafel. Waar ik als puber niet altijd zo blij mee was. Maar nu pluk ik daar wel de vruchten van, want alles was bespreekbaar. En ik merkte wel dat hoe opener ik werd, hoe meer steun ik kreeg. En ik vond het bijvoorbeeld ook wel heel opvallend dat mensen die, laat maar zeggen, een fysieke ziekte hebben, zeg borstkanker, wat afschuwelijk is. Hè? Ik ben heel erg blij dat ik geen borstkanker heb. Maar dan krijg je wel een bloemetje of een maaltijd of aandacht. Of, hè? En als je heel slecht voelt mentaal... dan heb je eigenlijk ook een bloemetje nodig.
Maar dat heb je dus jaren niet gehad.
Ik heb in mijn leven een paar bloemetjes gehad waar ik heel blij mee ben. Maar als ik depressief ben, nog steeds, ga ik in die cocon zitten. En ook ik trek me terug en vind het heel moeilijk. Want het is toch weer, oh daar heb je Corne weer met haar gekkigheid. Weet je? Je wil niet anderen tot last zijn.
Zijn dat ook dan die verhalen die je jezelf in dat moment
vertelt? Ja, dat denk ik wel. Want mijn vriendinnen zijn heel erg beschikbaar voor mij.
Ja.
Allemaal. Dus ik kan daar mijn verhaal vertellen. Maar op een gegeven moment...
Het is jouw neiging om naar binnen te gaan.
Ja, het is mijn neiging om naar
binnen
te gaan.
Om terug te trekken.
Ja, om mezelf onzichtbaar te maken. Terwijl ik weet dat ik naar die vriendinnen moet uitreiken. Dat weet ik. Maar goed, ik heb het 4 keer per jaar. Hè. Het is bij mij dus echt een cyclus wat alsmaar terugkomt. En eigenlijk ben ik eerlijk gezegd ook helemaal klaar mee. Nu voel ik me goed. Ben ik zelfs een tikkeltje hyper. Dat vind ik heerlijk. Maar ik ga straks weer naar beneden. En dan moet ik weer die periode in. En in alle eerlijkheid weet ik niet hoe lang ik dat ga redden. Omdat het gewoon ondraaglijk is.
Ja.
Ja.
Maar wat is het ondraaglijke? Zeg maar, is de depressie zelf het gevoel?
Het gevoel.
Of het verhaal wat nog erger maakt?
Nou ja, kijk, je gaat ook wel een verhaal creëren. Dus ik ga Barbara technieken loslaten hierop.
Ja.
Maar ja, ik voel heel erg, want even heel technisch gezegd. Ik ben natuurlijk geen neurochirurg of psychiater. Maar
wel ervaringsdeskundige.
Maar ze hebben erop geleerd, of voorgeleerd. Ik heb erop gezeten, zeg ik dan. Maar het is eigenlijk een verkrimping en een verruiming van de amygdala. Die toch echt stofjes aan en toe voert. En als ik depressief ben, heb ik daar heel weinig van. Wat mij zo somber en ongelukkig maakt. En in de hyper de piepbuien heb ik er te veel van. Dus het is bij mij echt heel, heel chemisch.
Ja.
En ik moet het gewoon uitzieken. Ik moet het gewoon uitzieken. En... Maar ja... Ja, ik merk gewoon dat...
Want er is ook heel veel schuld.
En ja, ook terwijl ik weet dat het symptomen zijn van die ziekte. Hè? Dus ik weet... En ik heb natuurlijk allemaal dingen ook opgeschreven, dus ik in dat boek. Dus ik weet hoe het zit en wat ik moet doen.
En toch vind en toch, je van alles. En je toch, vindt van alles.
Ik vind van alles over die depressie.
Ja, ja. Dat hoor ik. Ik hoor dat je van alles vindt.
Ja.
En dat wat jij tegen jezelf zegt, je gedachten, de taal die je tegen jezelf spreekt, eigenlijk niet eerlijk en niet waar is.
Nee, maar wat anderzijds, nu ik me goed voel. Heb ik helemaal niet dat ik dat tegen mezelf zeg. Begrijp je wat ik bedoel? Dus nu voel ik me oké. En nu heb ik helemaal geen afwijzende gedachten. Nee.
Maar dit is hoe jij bedoeld bent in deze wereld.
Toch zoals ik nu
zo
ben.
Zo in vertrouwen.
Ja, ja.
Een beetje vrolijk.
Ja.
He, dat en is helemaal geweldig.
Een beetje openhartig. He,
dit is hoe we bedoeld zijn.
Ja, maar mijn psychiater die dit straks gaat horen, eventueel, die zal me op matje roepen. Je praat te veel achter elkaar, je stem is te luid, je bent heel open. Ja, maar zo gaat dat.
Maar wat is zijn angst dan?
Haar angst? Dat ik te hoog ga na deze podcast en dat ik niet snel op de rem trap. En dat ik daardoor weer naar beneden zak.
Ja. En dat is mijn interesse in jou. Als ik dat boek lees, ik denk, oh, wat moet jij doseren? Wat ben jij continu bezig? Om Cornelie te begeleiden.
Ja. Ja.
Vind ik echt heel, heel lastig
en
voor
ik
je.
En ik ben niet de enige, lieverd. Ik ben samen met 250.000 mensen. Is natuurlijk een schijntje van de populatie. Maar 250.000 mensen die hier last van hebben.
Ja.
Heel
en dat
heftig.
Is die bipolariteit.
Ja, dat is de bipolariteit.
Ja.
Want er zijn wel 800.000 mensen met een depressie.
Voor de mensen waarvoor het nog niet helemaal helder is.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Wat er gebeurt...
Met die bipolariteit.
Ja.
Nou ja, het is dus echt bij mij een cyclus van 2 weken. Nee, stel ik krijg een telefoontje en ik mag meedoen aan een symposium. Nou, ik praat graag en dat is ook mijn werk. En dan ben ik best wel gevleid en een beetje enthousiast en dan word ik hyper. En dan voel ik me goed en dan werk ik toe naar dat symposium en nog wat andere werkzaamheden. En dan op een gegeven moment word ik te hyper. En dan gaat het een beetje pijn doen in mijn hoofd. Het is geen hoofdpijn, maar het is een druk op mijn brein. Dat is een alarmsignaal, dan moet ik ook meer pillen gaan slikken. En als dat niet snel genoeg stopt, dan knal ik tegen een muur aan, waardoor ik keihard naar beneden zak. Echt als een duikboot naar beneden. En dan heel lang op die bodem blijf hangen.
Mm-hmm.
En dan pak ik mijn terugvalpreventieplan. Dat is een heel plan waarin staat wat ik moet doen als ik laag zit of wanneer ik hoog ben. En dan ga ik weer er tegenaan. Maar dit is heerlijk, die opwaartslijn. Maar naar beneden, dan moet ik me overgeven.
Zolang je niet hyper wordt?
Te hyper.
Val je ook niet naar beneden?
Nee, hoe meer ik binnen de bandbreedte blijf, dus in een gelijkmatige curve, hoe beter.
Ja.
Maar bepaalde omstandigheden, dus ook echt leuke dingen, een gaaf feest of een optreden op televisie, dat vind ik altijd wel bijzonder. Ja, daar raak ik eigenlijk wel een beetje te enthousiast van. Ja, als ik heel eerlijk ben. Dus dan is de vraag, waarom doe je dat? Nou ja, om dit allemaal bespreekbaar te maken. Zoveel mogelijk mensen te bereiken.
En je wil je ook goed voelen.
Ik wil ook meedoen aan de maatschappij.
Ja,
ja ik wil ook een inwoner zijn. En ook een redelijk normaal mens.
Of een toegevoegde waarde aan het geheel. Dat is natuurlijk een...
Maar ik heb in Schotland gewoond. En in Schotland was ik ook heel open. En daar praten ze dan niet direct tegen mij. Misschien achter mijn rug om. Maar hier in Nederland, we zijn zo direct... En I just don't want to know what you think of me. Ik hoef niet al jouw meningen te weten.
Nee,
en wat je
belangrijk.
Van me vindt. Nee. Nee, en het is een tsunami aan reacties die je krijgt.
Ja.
En natuurlijk ook heel lief en hartelijk en fijn. En daar kijk ik ook naar. Daar ben ik heel blij mee. Maar iedereen heeft een mening daarover. Over mijn openheid. En dat, that's all in the game. Maar daar moet je wel tegen bestand zijn.
Je geeft eigenlijk met dit boek geef je een cadeau. Ja. Van, nou ja, dit is mijn ervaring.
Ja.
En hier mag je van... Ja, hier ik krijg inzicht in wat het is.
Ja.
En dat is het.
Dat is het, ja. En het is grappig, ik heb me, wat ik al eerder zei, een beetje geschaamd voor dat boek. Omdat ik vind dat ik geen goede schrijfstijl heb. Maar het gevolg is dat ik hele korte stukjes heb die iedereen begrijpt. Dus mensen met een psychose of mensen die nu heel erg worstelen, die lezen het en die geven het aan hun partner of aan hun moeder.
Het is zo toegankelijk.
Het is zo toegankelijk en het leest in 2 dagen uit. En iedereen begrijpt, nou ja, mensen kunnen zich iets meer inleven.
Precies,
ja.
En dat geeft die empathie.
Ja.
Want het is heel erg lastig, omdat het zoiets ongrijpbaars is op het moment dat je het niet ervaart.
Ja.
Dat je denkt dan ook van, ja, kom mee naar buiten. Of inderdaad, jij hebt het heel veel over, zet die knop om, hè. Dan mensen dat tegen jou zeggen. Maar dat is niet...
Ongelooflijk, hè, dat mensen het dan nog steeds zeggen, hè.
Ja, maar onwetendheid, hè. Ja. Ik probeer daar overheen te stappen, maar je hebt gelijk.
Ja, maar geef het boek Pillendoos op het moment dat je dat ervaart met jouw naaste.
Ja.
Laat ze het boek lezen, weet je. En lees zelf het boek, zodat je het voor jezelf ook... makkelijker kan verwoorden wat er gebeurt. Want voor jou is dat vrij makkelijk om te vertellen wat er van binnen gebeurt. Maar voor heel veel mensen zal dat ook wat minder makkelijk zijn.
Ja, is ook zo. Ik krijg nu heel veel mensen met bellen of met wandelen. En dan zeggen ze, jij bent de eerste die het weet dat ik bipolair ben. Ik zit nog in de kast. En dat raakt me wel. Want nogmaals, als het gaat pruttelen van binnen, dan wordt het lastig. Dus ik ben dan blij dat ze uitreiken naar mij... En uiteraard weet een psychiater het en zo. Maar er zijn ook mensen die zelfs hun partner niet durven te vertellen hoe ze zich echt voelen.
Ja.
Nou, dat vind ik wel... dat raakt me. Ja.
Ja, wat is het toch ongelooflijk dat we allemaal ergens een angst hebben om te falen. Niet goed genoeg zijn. Te kwetsbaar te zijn.
Ja. Ja.
Als we dat met elkaar kunnen laten vallen. Hè, door... Bijvoorbeeld zo'n boek te lezen. Mm-hmm. Ik vind het dus ook geweldig voor jonge mensen.
Ja, zeker.
Om Pillendoos te lezen. Want
zelfs als je geen depressie ervaart.
Nee, maar mijn kinderen, 22, 25, 26, maken van alles mee.
Ja.
He, al hun vrienden om hen heen. Hoeveel zij al niet naar ons doorgestuurd hebben. Hoeveel mensen ze niet hebben gezegd, ga met mijn moeder praten. Of ga met iemand, een dertiger, op de zaak praten. Ja. Omdat al die mensen nu... maken van alles mee wat te maken heeft met kwetsbaar voelen.
Ja.
Er is geen één puber die dat niet heeft meegemaakt, ik weet het zeker.
Ja. Ja.
Maar wel op hun eigen manier. Of misschien intern en zit het gewoon helemaal opgesloten in hun hart.
Ja. Nou ja, en hoe gaan je ouders om met emoties?
Zeker.
Ik denk dat ik hoop toch ook echt de ouders te kunnen bereiken. Want ergens moeten we beginnen. Anderzijds, als de jeugd van nu... meer durft te voelen, dan zijn zij de ouders van de volgende generatie.
Precies.
Dus ja, er is wel een enorme proces in gang gezet.
Ja, het is waanzinnig als we de jongeren ook kunnen bereiken die dan nog de volgende generatie gaan opvoeden.
Ja, precies.
Zodat zij inderdaad in die openheid met
het is bijzonder, dat was mijn missie helemaal in het begin. Was ik kindertherapeut en werkte ik bij het Centrum voor Kinderen en Ouders in Den Haag. En toen dacht ik na 5, 6 jaar, ik moet helemaal niet bij die kinderen zijn. Ik moet gewoon bij dat systeem thuis zijn.
Ja,
en toen ben ik me gaan bezighouden met het systeem thuis eigenlijk, dus de ouders. En toen kwamen al die ingestorte ouders in mijn praktijk. En toen, 20 jaar geleden, dacht ik, oh ja, dat is het burn-out wat je in Amerika en Engeland hoorde. Dat is het, daar moeten we zijn. Wat gebeurt er nu, 25 jaar later, kijk dus al die dertigers, al die kinderen van toen, nu in mijn praktijk.
Oh,
en daar hebben we dan weer Young and Unlimited voor opgericht. Ja, het is heel bijzonder dat toch die generatie het mag gaan bewustmaken.
Ja.
En die zijn over 10 jaar de CEO's van de BV in Nederland. Weet je? Dus ik
en
heb
ouders.
Wel hoop. Ja, en ouders, en dat vooral.
Ja.
Ik heb echt hoop dat die generatie veel bewuster gaat zijn.
Nou ja, even een voorbeeld dit weekend. Wat is het vandaag? 24 februari. We zitten in de krokusvakantie, hè? Ja. Het weer is zo mooi. Ik merk dat mijn kinderen, dat die zo blij zijn dat ze naar buiten kunnen.
Heerlijk.
En we gaan wel vaker naar buiten. Maar echt, al die vogels en mijn zoon van 14 zei, god, wat is het heerlijk, mam, ruik je het al? Een beetje de lente. En
Heel goed.
Ja, weet je.
Maar daar gaan mensen ook van open.
Ja.
En we zaten opgesloten naar binnen. Dat was niet goed.
Nee.
Het is niet goed voor een mens, dier, homo sapiens.
Nee. Precies. Precies.
We mogen naar buiten.
We mogen letterlijk en figuurlijk naar buiten. Ja, mooi. Mooi gesprek dit, dames.
Ja, echt heel fijn. Ja, we mogen onze gevoelens gaan uiten. En we mogen onze gevoelens gaan voelen. En dan hebben we natuurlijk het boek, Pillendoos. Een aanrader.
Heel graag. Laat die hele generatie nu het lezen. Oh, wat een opening naar opvoeden, naar toegankelijk zijn, naar gesprekken met elkaar. Kwetsbaar mogen voelen,
En wil je ook net als Cornelie zo'n emotiesessie ervaren, dan ben je van harte welkom bij Burnout Poly.
Zeker, van harte welkom. Ja. Als het alleen maar om informatie erover te krijgen, hoe dat nou toch werkt. Toelaten van emoties, gevoelens. Van harte welkom.
Ja, mooi.
Dankjewel, Cornelie.
Ja, graag gedaan.
En Barbara, succes met je prachtige missie.
Ja, dankjewel. Namaste. Dankjewel.